Goedemorgen, broeders en zusters. En hartelijk welkom, ook aan onze gasten en luisteraars. Gezinsattestatie is aangevraagd naar de kerk te Veenendaal Oost door broeder en zuster Reinier en Jessica van der Steen Teunis met hun kinderen Kira, Aaron en Boas. De collecte die is vanmorgen bestemd voor Hart voor Zending. En er is vandaag een deurcollecte voor de viering van het kerstfeest met de kinderen. Vanmiddag gaat dominee H. Burger ons voor. De dienst wordt dan gezamenlijk met Oost gehouden en begint om 16:30. De kerkenraad beleid vergadert aanstaande woensdag. In deze dienst gaat dominee Jan Wesseling ons voor en de kerkenraad wenst u een gezegende dienst.
Ook van mijn kant een heel goedemorgen, broeders en zusters. Als de Israëlieten vroeger naar Jeruzalem trokken, naar de tempel waar God woonde, dan was je enthousiast. Maar dan besefte je ook hoe belangrijk het was dat het een plek van vrede zou zijn. Je hoort dat terug in Psalm 122. Laten wij, als we zo meteen vanuit de hemel begroet zijn, ook uit die psalm zingen. Dan via de nieuwe psalmberijming, vers 1 en 3. Laten wij afhankelijk voor de Heer gaan staan. Laat u ook op deze zondagmorgen vanuit de hemel liefdevol begroeten, genade, barmhartigheid en vrede voor u, van hem die is, die er altijd al was en die komt, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de betrouwbare getuige, de eerstgeborene uit de doden en de machthebber hier op aarde. Dat zijn veelzeggende woorden natuurlijk, hè, voorspoed, maar dat betekent ook dat er tegenspoed kan zijn. Veiligheid impliceert dat het ook onveilig kan worden. En vrede laat zien dat er ook onvrede of bedreiging kan zijn. Gelukkig heeft God dat als geen ander ook gezien. Laten wij luisteren naar zijn richtlijnen, zodat ook ons leven veilig blijft en wij vrede vinden in onze Heer Jezus Christus. Laten wij na de 10 richtlijnen het Selalied Het Woord van God zingen. Vanuit de hemel spreekt in Christus God je aan. Ik ben de Heer, je God. Ik heb je bevrijd uit de slavernij van de zonde en ik heb je vrijgekocht van de duivel. Ik wil jouw God zijn. Ga daarom nooit van je leven naar een ander. Ik heb je lief. Eer mij niet op jouw, vaak eigenwillige manier. Alleen mijn manier geeft vrijheid. Misbruik mijn heilige naam niet. Mijn naam redt jouw leven. Gebruik mijn dag goed. Dat is de dag voor ons samen. Respecteer je vader en je moeder, door hen immers leer je mij kennen. Kom niet aan het leven van een ander, ik bescherm het jouwe toch ook. Bewaar het mysterie van man en vrouw. Ik maak hen één in mij. Neem niet wat van een ander is, ik zorg toch voor je. Wees trouw en eerlijk in wat je zegt, zo heb je mij ook leren kennen. En tot slot, wees niet jaloers. Ik vervul het verlangen van je hart. Laten we samen bidden. Heer Jezus Christus, wij behoren u toe, ieder persoonlijk, oud of jong, man of vrouw, nog volop midden in het leven, al met pensioen. Wij behoren u toe, Heer Jezus, ook als gemeente, uw woonplek. Mogen we geloven, net aan het begin van de dienst hebben wij ons heel afhankelijk en kwetsbaar opgesteld. Gelukkig kwam u ons tegemoet met uw groet, genade voor jou en vrede voor jullie vanaf de troon in de hemel. We danken u, Heer, dat wij zo elke week weer mogen beginnen. Niet in eigen kracht, niet onszelf op de borst kloppend vanwege onze prestaties, maar sterk in uw kracht en gerust in uw bescherming. En wat hebben we dat ook nodig? Ieder voor zich persoonlijk, maar ook als gemeente samen. We danken u, Heere Jezus, dat u naar deze wereld gekomen bent om ons te redden. Om te boeten voor onze zonde, om onze schuld af te betalen, om het weer tussen God en ons helemaal goed te krijgen. Daar willen wij ons ook op beroepen, Heer, ook als wij met onszelf bij u komen. Wat er in ons hart leeft, wat er in ons gevoelsleven zit, wat zich in ons leven allemaal voordoet en afspeelt. Wij bidden om vergeving waar wij tekort komen als mensen, ook al vinden we dat zelf misschien de gewoonste zaak van de wereld. Maar wilt u zo goed zijn ons te vergeven en vrij te spreken en alles weer kwijt te schelden? En wilt u vanuit de hemel ook uw woord laten klinken? Laat het licht van uw liefde en uw kracht schijnen als wij de Bijbel open doen. Dat wij verlicht worden door die woorden en door uw geest erin. Zegen zo het lezen straks, de uitleg ervan in de verkondiging. Geef dat we beseffen dat u ten diepste degene bent die daarachter staat, die ons wil aanspreken en ons ook wil laten horen wat de geest te zeggen heeft. Wij bidden ook voor de kinderen die straks naar de kinderbijbelclub zullen gaan, Heer. Wilt u hen ook zegenen, hen begeleiden met uw liefde en ook de begeleiding vervullen met uw liefde. Wij bidden om uw zegen en uw liefdevolle nabijheid in Jezus' naam. Amen. De kinderen van groep 1 tot en met 4 mogen naar de kinderbijbelclub. Elk nieuw kerkelijk seizoen begin je vaak ook met een nieuwe groep catechisanten. Een groep die al een poosje meedraait, maar die voor het eerst op catechisatie met mij in aanraking komt en ik met hen. En ik heb met die groep 1 of 2 weken geleden Efeze 1 eens even helemaal doorgelopen. Het stappenplan van God. Daar kom ik straks in de preek wel op terug. Laten wij uit het hoofdstuk vers 13 en 14 lezen. Dat is eigenlijk de laatste stap die God zet in ons leven. En aansluitend Efeze 2 vers 1 tot en met 22, het hele hoofdstuk dus. En laten we dan over het bouwproject van de geest zingen. Gezang 250 vers 1 en 3.
Efeze 1, vers 13 en 14. Daar zegt Paulus: in hem hebt ook u de boodschap van de waarheid gehoord, het evangelie van uw redding. In hem bent u door uw geloof gemerkt met het stempel van de Heilige Geest, die ons beloofd is als voorschot op onze erfenis, opdat allen die hij zich heeft verworven, verlost zullen worden tot eer van Gods grootheid. Dan gaan we naar hoofdstuk 2. U was dood door de misstappen en zonden waarmee u de weg ging van de God van deze wereld, de heerser over de machten in de lucht, de geest die nu werkzaam is in hen die God ongehoorzaam zijn. Net als zij lieten ook wij allen ons eens beheersen door onze wereldse begeerten. Wij volgden alle zelfzuchtige verlangens en gedachten die in ons opkwamen en stonden van nature bloot aan Gods toorn, net als ieder ander. Maar omdat God zo barmhartig is, omdat de liefde die Hij voor ons heeft opgevat zo groot is, heeft Hij ons, die dood waren door onze zonden, samen met Christus levend gemaakt. Ook u bent nu door zijn genade gered. Hij heeft ons samen met hem uit de dood opgewekt en ons een plaats gegeven in de hemelsferen, in Christus Jezus. Zo zal hij in de eeuwen die komen laten zien hoe overweldigend rijk zijn genade is. Hoe goed hij voor ons is door Christus Jezus. Door zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf, het is een geschenk van God en geen gevolg van uw daden. Dus niemand kan zich erop laten voorstaan. Want hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn, in Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God mogelijk heeft gemaakt. Bedenk daarom dat u, die eigenlijk door uw afkomst heidenen bent en onbesnedenen genoemd wordt, door hen die door mensenhanden besneden zijn, bedenk dat u destijds niet verbonden was met Christus, geen deel had aan het burgerschap van Israël en niet betrokken was bij de verbondsluitingen en de beloften die daarbij hoorden. U leefde in een wereld zonder hoop en zonder God. Maar nu bent u, die eens ver weg was, in Christus Jezus dichtbij gekomen door zijn bloed. Want hij is onze vrede. Hij die met zijn dood de twee werelden één heeft gemaakt, de muur van vijandschap ertussen heeft afgebroken en de wet met zijn geboden en voorschriften buiten werking heeft gesteld, om uit die twee in zichzelf één nieuwe mens te scheppen. Zo bracht hij vrede en verzoende hij door het kruis beide in één lichaam met God, door in zijn lichaam de vijandschap te doden. Vrede kwam hij verkondigen aan u die ver weg was en vrede aan hen die dichtbij waren. Dankzij hem hebben wij allen door één geest toegang tot de Vader. Zo bent u dus geen vreemdelingen of gasten meer, maar burgers, net als de heiligen en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, met Christus Jezus zelf als de hoeksteen. Vanuit hem groeit het hele gebouw, steen voor steen, uit tot een tempel die gewijd is aan hem, de Heer, in wie ook u samen opgebouwd wordt tot een plaats waar God woont door zijn geest. Dit is het woord van God.
Thank you.
Ik wilde u het evangelie van Christus verkondigen vanuit Efeze 2, vers 19 en 20. En heel kort vanuit 22 en 23. Paulus schrijft daar allereerst aan de gemeente in Efeze. Zo bent u dus geen vreemdelingen of gasten meer, maar burgers, net als de heiligen en huisgenoten van God. Gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten. Met Christus zelf als de hoeksteen. Vanuit hem groeit het hele gebouw, steen voor steen, uit tot een tempel die gewijd is aan hem, de Heer. In wie ook u samen opgebouwd wordt tot een plaats waar God woont, door zijn geest. Laten wij na de prediking opwekkingslied 797 zingen. Breng ons samen. Broeders en zusters vanuit de hemel, geliefd door onze Heer Jezus Christus. Je zou bijna kunnen zeggen dat het een raadsel is. Ik wil u vragen om even naar de stoel te kijken waarop u zit. Of de stoel naast u, of als u wat verder achterin zit op de bank. Mag u even naar de hele bank kijken en vervolgens delen door het aantal mensen dat erop zit. Hebt u enig idee wat die stoel of die zitplek op de bank u gekost heeft? Ook geen flauw idee, moet ik zeggen. Ik denk dat je daarvoor in de boeken moet duiken. En het bij kerkbeheer of zo moet navragen, of wellicht bij de penningmeester. Maar ik zal me wel niet vergissen als u bij die vraag allereerst denkt aan hoeveel euro of waarschijnlijk hoeveel gulden heeft die gekost. En zo kijk je naar zo'n stoel, zo denk je gelijk. Maar ik bedoel de vraag eigenlijk anders. Heeft u ook enig idee wat die stoel, die zitplek, gekost heeft aan God? Wat heeft hij erin geïnvesteerd in de loop van de tijd? Dat is natuurlijk een heel andere vraag. Dat is ook ineens een heel andere manier van kijken. Met een term van tegenwoordig heet dat omdenken. In een keer je gedachten omzetten en vanuit een heel andere invalshoek ernaar kijken. Of trouwens op internet ook nog een hele mooie foto aan van het oude of de vorige versie van dit kerkgebouw, hè, toen de preekstoel nog daar stond en de banken hier allemaal. Ik ben de afgelopen weken met een groep catechisanten heel stevig bezig geweest met die vraag. Hè, hoe kijk je nou? Want ze kwamen net binnen en een van mijn eerste vragen is vaak: hoe bijzonder vind je het eigenlijk dat je hier op catechisatie zit? Nou, dat is eigenlijk helemaal niet bijzonder. En je moet, je hebt de leeftijd ervoor, je ouders zeggen, joh, zo en zo laat wat je daar verwacht. En dan zit je daar en daar kun je dan op verschillende manieren naar kijken. De eerste manier is menselijk en die is vaak ook het meest voor de hand liggend. Het moet, soms vind je het saai of hebben ze van tevoren al van elkaar gehoord. Ja, catechisatie, saai. Of nou, ik zie wel, hè, ik laat het wel over me heen komen. Maar je kunt er ook meer geestelijk naar kijken. En dat probeer ik ze natuurlijk bij te brengen. Wat heeft gemaakt dat je hier zit? En wat heeft God daar in de loop van de tijd allemaal voor gedaan en in geïnvesteerd? En we weten allemaal wel, denk ik, broeders en zusters, dat er voor ons als gemeente belangrijke vragen op ons bord liggen. Hè? Hoe wil je kerk zijn in deze turbulente, zich snel ontwikkelende tijd? Wat bindt ons ten diepste? Er gaan ook mensen uit ons midden weg, soms ook omdat ze weinig verbinding ervaren, of uit onvrede, en het zal u niet verbazen dat ik daar voortdurend mee bezig ben. En wat ik vanmorgen wil doen is beginnen bij het begin. Ik realiseer me heel goed dat ik daarmee lang niet alles zeg en ook lang niet alle aspecten in beeld breng. En de preek van vanmorgen heeft ook iets van een soort leerdienst, zou je kunnen zeggen. Dus hij is verre van compleet en er moeten ook nog een aantal vervolgstappen gezet worden. Maar het is altijd goed om weer even te beginnen bij het begin. En ik doe dat onder het thema, wat een wonder, thuis in Gods huis. Wat een wonder, thuis in Gods huis. De eerste vraag, hoe ben je daar gekomen? De tweede, waarop is het huis gefundeerd? En de derde, hoe verloopt de bouw? Dat derde punt, dat zal ik heel kort doen. Dat vraagt om een vervolg. En mijn bedoeling met de preek voor vanmorgen is dat we opnieuw, of nog sterker, verwonderd zijn over het wonder. Dat mijn inschatting wel is, als ik met kerkmensen praat of met jongeren praat, dat ze vaak het wonder, de verwondering, helemaal niet meer zo ervaren en beleven. Een wonder, dat allereerst. En veel mensen beleven dat niet meer zo. Het is doodnormaal dat je in de kerk zit. Je bent er van jongs af aan bij opgegroeid en je werd door je ouders als kind aan de hand of achter op de fiets meegenomen. En voor veel westerse christenen is het de gewoonste zaak van de wereld. Zeker in een plaats als Veenendaal, denk ik, hè, keus te over. Meer dan 40 christelijke kerken, heb ik me laten vertellen. Ik ken ze nog niet allemaal, denk ik. Alleen dat heeft natuurlijk ook een enorm risico. Want voordat je het weet, schiet je in de houding van wat iemand van de week in een krantenartikel noemde, het reli-consumentisme. Nou, als je zoveel winkels om je heen hebt, dan kun je natuurlijk ook gaan winkelen. En dan ga je kijken waar andere lekkerder dingen verkopen. En de kerk een wonder, dat is vaak niet de toonhoogte waarop wij met elkaar spreken en waarop je in jezelf denkt of het beleeft. Mijn inschatting is, kerken lopen niet voor niets leeg in Nederland, in heel West-Europa trouwens. Mijn inschatting is dat voor veel mensen de kerk eerder een opgave dan een wonder is geworden. Als je artikelen leest, waar dan ook, dan gaat het tegenwoordig bijna altijd over de problematische kant van de kerk. Hoe overleven we, bestaan we over 30 jaar nog wel en hoe ziet het er dan uit en zo. Maar altijd vanuit het probleem, om zo maar te zeggen. En dan kan het heel heilzaam zijn om je eens even weer helemaal te verplaatsen in zo'n eerste christelijke gemeente. Ik heb vanmorgen gekozen voor de gemeente van Efeze. En ik haal daar graag even een kaartje bij. Je zou als het ware met zo'n kaartje naast je de Bijbel moeten lezen. En je kunt dan ook, kom ik straks wel op de naam Veenendaal invullen. Maar van Paulus, door Gods wil apostel van Christus Jezus, zegt hij in hoofdstuk 1 vers 1. Verhaal kent u wel, hè, Paulus die in zijn kraag gegrepen werd. Aan de gelovigen die één zijn in Christus Jezus. En als je dat kaartje erbij pakt, dan zie je al dat God vanuit Jeruzalem, daar een beetje midden rechtsonder, de sprong gewaagd heeft naar Efeze. En Paulus was natuurlijk de missionaris, hè, de uitgezonden evangelist of apostel. Pas als allerlaatste erbij gesleurd. En hij moest notabene het evangelie gaan verkondigen aan de heidenen. En tot zijn grote verwondering groeiden er uit zijn verkondiging gemeenten op. Nou, ik zou u willen aanraden om vanmiddag of vanavond eens even in alle rust hoofdstuk 1 door te lezen. Ik heb met die groep catechisanten gezegd, dat is een soort stappenplan. En dan is natuurlijk altijd de uitdaging, nou, welke stappen haal je er dan uit? En welke stappen heeft God gezet voordat hij eindelijk in Efeze was? En natuurlijk gaat die route dan ook via Golgotha en het kruis waar de Heer Jezus hangt dood te bloeden als zoon van God. Ik laat dat hele stappenplan nu even buiten beeld, maar stel je voor dat het tegen ons gezegd was. Jullie waren dood door de misstappen en zonden waarmee jullie de weg gingen van de God van deze wereld. De heerser over de machten in de lucht, de geest die nu werkzaam is in hen die God ongehoorzaam zijn. En dan? Ook een confronterende. Jullie stonden bloot aan Gods toorn. Paulus die zegt, kijk eens even achterom in je leven. Waar kom je nou vandaan? Maar God heeft ons die dood waren vanwege onze zonde samen met Christus weer levend gemaakt. Ook u bent nu door zijn genade gered. En dat herhaalt hij in vers 8. Dat is een tekst waarmee mensen wel begraven willen worden en dan kijken ze terug in hun leven en dan zeggen ze, oh, als ik straks sterf na mijn ziekte, dan deze tekst, door genade ben je gered, niet uit jezelf. Het is een geschenk van God. Reken maar dat die gemeenteleden in Efeze aangevoeld hebben wat Paulus wilde zeggen, want het was hun eigen levensverhaal. Het stond, om zo maar te zeggen, in hun eigen dagboek. En reken maar dat ze dat oppakten. En wij moeten ons heel goed realiseren dat dat niet meer ons levensgevoel is. En daarom moet ik daar met een groep catechisanten ook best wel een half uur, een kleine drie kwartier over stoeien. Hoe kijk je nou naar jezelf? En kijk je door de bril van je eigen beleving of verdiep je je in Gods beleving? Jullie waren vreemdelingen en gasten, bijwoners, stond er in de vorige vertaling. Dat is een uitdrukking, ja, die kennen wij haast niet meer, maar dat gaat over mensen die niet ingeschreven waren als burger van de stad. En die hingen er dus eigenlijk ook maar een beetje bij. Die hadden ook niet de rechten en de plichten van een stadsburger. En ergens niet bij horen, dat gevoel kent u misschien wel, dat is eigenlijk een heel naar gevoel. En dat kan je zomaar op een feestje gebeuren, dat je denkt van ja, hoor ik hier wel bij? Dat kan je ook in de kerk gebeuren, helaas. En wat doe ik hier eigenlijk? Hoor ik hier wel bij? En je voelt je buitengesloten, en wat we natuurlijk vaak ook niet meer aanvoelen, is dat in die cultuur Het buitengesloten worden van een godheid, ja, dat was eigenlijk je dood. Het zat natuurlijk nog niet die gezondheidszorg die wij hebben. En niet die volle supermarkten waar wij lopen te shoppen. En al die verzekeringen en voorzieningen waar wij als vangnet op terug kunnen vallen. Het is natuurlijk een veel meer bedreigd leven. En je had een godheid nodig om je leven te zekeren. En veiliger te maken. Dus als een godheid tegen je zei, ja, hoef ik niet, ja, dan was dat levensbedreigend. Letterlijk en figuurlijk. Hij blijft maar op afstand. Nou, en dat is het beeld dat Paulus gebruikt in Efeze 2. Want dat zag je terug bij de tempel in Jeruzalem. Ik hoop dat het gaat lukken, Anneke. Dit is eigenlijk het plaatje, ik heb het al vaker laten zien, dat weet ik, maar het is eigenlijk het plaatje wat je op je netvlies moet hebben als je Efeze 2 leest. En je had de tempel in Jeruzalem, dit is een maquette van de tempel van Herodes. In dat hoge gebouw, iets links boven het midden, daar woonde God, onzichtbaar, dat moest je maar geloven. Hij had het beloofd, maar was hij er wel echt? Maar daar woonde God. De schepper van hemel en aarde, maar je kon niet zomaar even over de drempel bij hem binnenlopen. Want dat kostte je je leven, hij was wel heilig. En dan had je daar de voorhof, daar mochten de Joden wel binnenkomen. Maar dan stond er een dikke muur omheen en daaromheen had je dan de voorhof voor de heidenen. Dus die dikke muur die liet zien, ja, die heidenen die horen niet bij God, die zijn buitengesloten. Dat schrijft Paulus in hoofdstuk 2 richting de Efeziërs, heidenen van origine. Jullie waren buitengesloten. Jullie waren dood in je zonde, want je leefde zonder God en zonder hoop in deze idiote wereld. En de Heer Jezus die heeft, dat is na zijn hemelvaart en na Pinksteren, die muur gesloten. God heeft het gordijn laten scheuren, is als het ware naar buiten gebroken, de wijde wereld ingetrokken, ook de heidenwereld in. Dat is Pinksteren, het evangelie klinkt in alle talen. Want hij wil zijn liefde en zijn genade in de hele wereld bij mensen laten aankomen. Dus dat buitengesloten zijn, dat zag je terug in de tempel. En als heiden kon je wel dichtbij komen. Je kon als het ware jezelf even over de muur trekken en naar binnen kijken. Maar je kon er niet bij. En het was ook niet voor jou. Hebt u zichzelf wel eens geprobeerd, om uw leven zich voor te stellen zonder God? Zou dat uitmaken? Ik praat ambtshalve natuurlijk regelmatig met mensen die in een levensbedreigende situatie of met een levensbedreigende ziekte te maken hebben. Of met een groot verdriet zitten en dat aan het verwerken zijn. En die hoor ik heel vaak zeggen van ja, ik ben zo blij dat ik kan terugvallen op God, dat ik hou vast heb, want waar moest ik anders heen? Kun je je eigen leven je voorstellen zonder God? Maakt het uit? En als het niet uitmaakt, dan is dat wel iets om eens heel goed over na te denken. En je tot God te keren. En als het wel uitmaakt, als dat een hemelsbreed verschil is, dan is dat, zegt Paulus, genade. Dat heb je gekregen. Dat je ogen zijn open gegaan en je hart is open gegaan. Wij, gerechtvaardigd door het geloof, schrijft Paulus, hebben vrede met God. Dus als je naar je stoel kijkt, als je naar gemeente zijn kijkt, dan is dat altijd wel weer een kwestie van omdenken. Ik kan het ook iets kerktaliger zeggen, je moet ook in je manier van denken je bekeren. Geestelijk proberen te kijken. En je loopt hier de kerk binnen en je bent kind aan huis bij God. Je hoeft geen entree te betalen, je hoeft er geen huisdier voor op te offeren. Want je stoel is betaald door de Heer Jezus. Met zijn leven. En je stoel is klaargezet door de geest. Laten we eens heel goed kijken naar de fundering. En als je een huis bouwt, dat weten anderen vele malen beter dan ik, maar dan moet je daar natuurlijk goed over nadenken. Hè? Hoe wil ik het hebben? Hoe ga ik het inrichten? Aan welke vereisten moet het voldoen? Dat God natuurlijk in een land als Israël helemaal, hellingen, zandgrond, daar gaan kinderliedjes over. De man die zijn huis bouwt op zand of op een rots. Want ja, als de regens gaan stromen en je staat op een helling en het is niet goed gefundeerd, of je staat op zandgrond, dan spoelt het zomaar weg en dan stort de boel in elkaar. Reken maar dat God ook heel goed nagedacht heeft over die fundering. Dat kerkbouwproject van God, dat moet de tand van de tijd kunnen doorstaan. Nou, Paulus zegt, er is een hoeksteen, Jezus Christus. Niet helemaal duidelijk wat die hoeksteen nou precies geweest is. Ik kies ervoor om daar, zeg maar, de eerste grote steen in te zien. Die leg je neer. Van daaruit ga je verder bouwen, zoals kinderen dat met Duplo kunnen doen. Je hebt zo'n grondplaat en dan begin je, als je een huis gaat bouwen, met één steen. En van daaruit ga je verder bouwen en opbouwen. Dus de eerste fundamentele steen. En dan de rest van het fundament. En dat noemt Paulus het getuigenis of het fundament van de apostelen en profeten. Niet allereerst hun persoon, maar natuurlijk hun boodschap. Dat is ook herkenbaar, hè? Al die nieuwe jonge gemeenten in Klein-Azië en later in Macedonië en Griekenland, die popten op, die groeiden op vanuit de boodschap van de apostelen. Die kwamen gewoon met een mondeling verhaal. Jezus Christus, Zoon van God gekruisigd. Idioot, zeiden veel mensen. Dat is waanzin, maar er waren ook mensen die het geloofden en voor wie een nieuwe wereld openging. En daarom heb ik Efeze 1 vers 13 ook met u gelezen. In Christus hebt u de boodschap van de waarheid gehoord, het evangelie van uw redding. Tot meerdere eer en glorie van God, zegt hij erachteraan. Dat is ook een refrein in Efeze 1. God die zet elke stap tot meerdere eer en glorie van zichzelf. En ik hoop en bid dat wij de verwondering daarover niet kwijtraken. Als ik in India kom, weeskinderen, vader en moeder aids gehad, gestorven. Word je als weeskind opgenomen in zo'n kinderthuis, slaap je met z'n acht op een zaaltje. Heb je maar één boek, de Bijbel. En een reisgenoot van mij die heeft regelmatig gezegd van, daar kunnen wij nog wat van leren. Hoe razendsnel die kinderen in hun Bijbeltje de weg weten te vinden. En ze maken er soms een wedstrijdje van. Als ik een tekst noem, dan is de uitdaging, wie heeft hem het eerst gevonden, want die mag hem oplezen. Jezus Christus als hoeksteen en het onderwijs van de apostelen en profeten. Ik denk dat je dan moet denken aan de profeten uit die tijd. Misschien ook aan de Oud-Testamentse profeten. Hè, maar de mensen die in die tijd openbaringen van God kregen om de kerk op te bouwen. En het is belangrijk om die dicht bij elkaar te houden. Ik hoor tegenwoordig mensen alle nadruk leggen op Jezus. Maar Jezus volgen. Vaak is dat wel de aardse Jezus. Zoals die hier op aarde functioneerde. En dat maakt het heel persoonlijk, warm ook. Dat is Jezus waarmee je een relatie wilt onderhouden. Het houdt ook iets vaags. Je kunt ook alle nadruk leggen op de inhoud, schrift en belijdenis. Zo zeiden we dat in het verleden tegen elkaar. Het gaat om schrift en belijdenis. Dan gaat het over de inhoud, maar dat kan ook zomaar kil en afstandelijk blijven. En zonder de persoon van Christus en de liefde van Jezus erin. En misschien is daar in het verleden in onze kerk ook wel een stukje eenzijdigheid ontstaan. Want met schrift en belijdenis kun je elkaar om de oren slaan. Kun je elkaar glashard de waarheid zeggen. En zomaar ontbreekt de liefde. Dus het is een uitdaging om die twee niet van elkaar los te koppelen, maar heel dicht bij elkaar te houden. Voor die eerste christenen was het natuurlijk heel vanzelfsprekend. De inhoud van de boodschap, ja, dat was de manier om zicht te krijgen op Jezus Christus. Hoe moest je geloven als je het niet zou horen, schrijft Paulus in Romeinen 10. En hoe zou je het kunnen horen als er niet iemand naar je toegestuurd werd? Er was ook de belofte van Jezus Christus aan zijn apostelen. De geest zal komen en hij zal jullie in de waarheid leiden. Ik vertaal dat altijd, hij zal jullie binnenleiden in de werkelijkheid van God. Ik moest deze week even denken aan dat gezin in Ruinewold. Heb je dat gelezen? Zit je als vader met een aantal kinderen 9 jaar opgesloten op de boerderij? Maar wat hebben die kinderen eigenlijk voor benul van de hele maatschappij, de hele wereld om hen heen? De vraag is überhaupt of ze daar ooit nog wel normaal kunnen functioneren. Maar dat is eigenlijk wat er ook gebeurt als het evangelie van God je leven binnenkomt. Dan worden als het ware je oogkleppen afgepeld. Dan ga je ogen open, dan krijg je in één keer zicht op hoe de werkelijkheid echt is. Dan word je uit de duisternis, zegt de Bijbel, tevoorschijn gehaald en in het licht van God gezet. En dat hoor je natuurlijk terug in de brieven van de apostelen. De Geest heeft hen zicht gegeven op Jezus Christus en hoe het leven met hem eruit ziet. En dan gaat het ook over heel concrete dingen. Lees de brief aan de Efeziërs verder maar door. Hoe ga je in de gemeente met elkaar om? En hoe ga je als man en vrouw in het huwelijk met elkaar om? En hoe voer je het gevecht tegen de geestelijke machten? En hoe ziet dat nieuwe leven eruit? Dus het wordt heel concreet. En ook in die concrete dingen zit altijd de liefde van de Heer Jezus. En de wijsheid van God. En de aansturing van de Heilige Geest. En als je gemeente van de Heer Jezus wil zijn, dan is het natuurlijk ook een enorme uitdaging om dat met elkaar te delen en aan elkaar over te brengen. Niet wettisch, hard, om de ander om de oren te slaan, maar liefdevol. Als Paulus zijn taak overdraagt aan de jonge Timotheus en aan Titus, dan is hij heel vaderlijk en dan zegt hij: Timotheus, heel de schrift is door God geademd. En daar zit de adem, de levensadem van God in. En zoals je elke seconde adem moet blijven halen, nou ja, misschien kun je een aantal seconden onder water je adem inhouden. Maar zoals je adem moet blijven halen om in leven te blijven, zo moet je ook geestelijk adem blijven halen. De Bijbel blijven inademen om in leven te blijven. Anders stik je. En dan schrijft Paulus ook over het blijven bij de gezonde leer. Juist aan Timotheus en Titus. De kerk heeft in de loop van de tijd in haar belijdenissen vastgelegd hoe ze de Bijbel begrepen heeft. Dat was nodig, omdat er ook allerlei dwaalideeën ontstonden. Wij hebben onze formulieren van eenheid. Daarin zeggen christenen tegen elkaar: dit begrijpen wij uit de Bijbel. Het is niet de complete Bijbel, kan het nooit de Bijbel vervangen. Maar wel, dit is wat wij in de kern uit de Bijbel hebben begrepen. Ik ben niet zo gelukkig met de aanduiding samenvatting, want ja, het is geen samenvatting van de Bijbel. Er staat veel meer in de Bijbel dan wij in onze belijdenissen hebben staan. En soms staan er ook dingen niet in die we er vandaag wel in zouden willen hebben. En het is een document waarin kerken elkaar vinden. Zo van: dit is de inhoud van ons geloof. Het staat helemaal aan het begin van onze kerkorde. Deze is helemaal. We zijn nu in gesprek met de Nederlands Gereformeerde Kerk. Dan gaat het onder andere over dit soort dingen. Zijn jullie ook kerk vanuit dit geloof? Delen we dit samen? Hebben we samen de Bijbel goed begrepen? Als vrijgemaakte kerken hebben we elkaar daarin gevonden. We zijn in gesprek met de Nederlands Gereformeerde Kerk en er zijn gelukkig meer kerken, christelijk gereformeerde kerken, maar er zijn meer kerken die hebben dit gewoon als eerste artikel van hun kerkelijk samen optrekken. En dat is ook de reden waarom als ambtsdragers beginnen, of voor de tweede of derde keer beginnen, daar hun handtekening onder zetten. Omdat de laatste keer hier deden, vond ik dat eigenlijk wel een ontroerend moment. Dan zie ik allemaal namen staan, 10, 20, 30 jaar geleden, waarvan ik denk, het zijn allemaal mannen geweest die zich daarvoor ingezet hebben. Die zeg maar in die eeuwenoude kathedraal van God het evangelie van de Heer Jezus wilde hoog houden. Het is ook het eerste kenmerk van een kerk van de Heer Jezus, dat we het evangelie van God hoog houden en willen eerbiedigen. En dat betekent dus ook, broeders en zussen, dat wij als gemeente wel aan het werk moeten. Dat je werk moet maken van wat staat er nou eigenlijk in de Bijbel. Juist met ingewikkelde kwesties, hè, man, vrouw en ambt. En er komen nog een aantal meer op ons bord. Maar je moet je erin willen verdiepen. Gaat je tijd kosten. Ja, want je kunt niet volstaan met even snel 1 of 2 teksten alsof dat het hele verhaal is. Nee, wat staat er nou? Hebben we het goed begrepen in het verleden of juist niet? En als je teksten hebt en ja, hoe rijmen ze met elkaar? En ik zeg dat. En ik realiseer me dat het kwetsbaar is. Maar dat is omdat ik soms wel bang ben voor, ja, noem het oppervlakkigheid. Dat we eigenlijk nauwelijks meer tijd hebben om ons echt in het woord van God te verdiepen. En ook niet altijd meer de moeite nemen om te kijken en te vergelijken. In het boek Handelingen staat dat de gemeente in Berea, meen ik, het woord van God hoorde. En ze dachten, ja, maar wij zijn ook niet op ons achterhoofd gevallen. En dan staat er heel mooi, zij onderzochten dagelijks de schriften of de dingen ook zo waren. En een dominee heeft niet het laatste woord in de kerk, gelukkig. Dat heeft God. En als gemeente heb je daarin ook je eigen verantwoordelijkheid. En onderzoek maar of het zo is. Schriftstudie. En dan blijft het, ook als je dat samen doet, altijd een grote uitdaging om aan de ene kant de Heer Jezus Christus als persoon voor ogen te houden met zijn liefde en zijn genade en zijn wijsheid. En je daar ook persoonlijk aan toe te vertrouwen en ook de hele Bijbel te blijven ervaren als het woord van God of het woord van Christus. Aan u en aan mij. Nou, tot slot, kort. Hoe verloopt de bouw? Waar Christus thuis is, daar klinkt zijn stem, zijn woord. Kan niet anders. De stem van de goede herder. Maar ook omgekeerd, waar het woord klinkt, daar ademt Christus. Daar ademt de geest. Daar beademt God je bestaan. Paulus schrijft ook aan de gemeente in Colosse, op een steenworp afstand van Efeze. Laat het woord van Christus rijk in je wonen. Dat gaat dieper dan even een paar bijbelteksten bij de hand hebben. En waar het woord klinkt, daar werken de Vader en de Zoon en de Geest samen. Dan groeit er, staat er, een bouwwerk. He, vanuit Christus, de fundamentsteen, groeit het hele gebouw steen voor steen. He, dat waren geen afgepaste bakstenen, maar dat waren van die onbehouwen stenen die je maar goed moest zien in te passen. Levende stenen zelfs, zegt Petrus. Vanuit hem groeit het hele gebouw steen voor steen uit tot een tempel die gewijd is aan hem. Dat is eigenlijk ook het wonder. Hè? Dat je als gemeente jezelf wijdt aan God. Dat is het tegenovergestelde van lekker je eigen gang blijven gaan. Een plek staat er waar God aanwezig is door zijn geest. Kijk nog eens naar je stoel. Ik zat gisteravond nog even naar dit plaatje te kijken en ik dacht, dat is wel heel mooi gedaan. Want wat mij ineens opviel, je kunt naar die stoelen kijken en naar het rek met collectezakken en de piano en het orgel. Maar wat mij ineens heel erg opviel, is dat boven de preekstoel waar het woord ligt, een lichtkoepel zit. Dat is symboliek. Het licht van de hemel valt van boven, hier op de plek waar het woord en daar waar het sacrament bediend wordt. Toen ik vanmorgen mijn laatste kopje thee dronk voordat ik naar de kerk ging, dacht ik, het zou het overwegen waard zijn om als wij de kerk binnenkomen 's morgens en we gaan zitten, dat je gewoon eens dit beeld op je laat inwerken. En waar kom je voor? Om het licht van Christus vanuit de hemel op je aardse bestaan te laten binnenvallen. U 5 minuten in stilte over nadenken. Heeft de dominee nog geen woord gezegd? Heb je nog geen lied gezongen? Maar het is eigenlijk mooi gedaan, vind ik. Het is eigenlijk het wonder van de kerkdienst en het wonder van gemeente zijn. Je stoel, jongens, is betaald door de Heer Jezus. En is voor je gereserveerd door de Heilige Geest. En je mag kind aan huis zijn bij God. Amen. We zullen gaan bidden en in ons gebed ook zuster Gea Takken aan de Heer opdragen. Anderhalf week geleden ongeveer openbaarde de ziekte van Kaler zich bij haar, met als gevolg dat er in haar nek al een hele wervel weggeteerd was, zou je kunnen zeggen. Met weer als risico dat ze een dwarslesie zou krijgen. Daar heeft ze maandenlang mee rondgelopen en dat is gelukkig goed gegaan. Daar is ze aan geopereerd inmiddels. Er zijn een 8-tal wervels vastgezet. Maar morgen begint ze aan een 4 maanden lang traject met chemobehandeling. Nou, dat wordt heel zwaar en ingewikkeld. Ik was gistermorgen even bij haar. En we hebben samen ook antwoord 1 van de catechismes gelezen. Dat ons enige houvast in het leven en bij het sterven is dat we in handen zijn van de Heer Jezus. En laten we ook om die troost voor haar en voor Wim en de kinderen bidden. Heer, God in de hemel, God de Vader, Schepper almachtig, God de Zoon, mens geworden op aarde, onder de naam Jezus, brug in volle glorie in de hemel, Heilige Geest, die onzichtbaar aanwezig bent, ontroerend dichtbij, bijzonder dat wij hier zitten, op een stoel of een bank. Zouden de kosten ervan kunnen proberen te berekenen in guldens of euro's, maar we doen er beter aan om ons te realiseren hoe onnoemelijk veel onze plek in de kerk u gekost heeft. En hoe kostbaar dus dat is. Wij bidden om verwondering, Heer, dat u de tijd overbrugd hebt, dat u het volgehouden hebt in de loop van de eeuwen, dat uw kerk is ontstaan en blijven bestaan en dat wij hier mogen zitten, zondag aan zondag, wonder van genade en liefde, geef dat we ook verwonderd blijven. Ook als er dingen zijn die die verwondering kunnen aanvechten of omvloerst laten worden. Heer, wij bidden om vrede en eensgezindheid. Wij bidden of we ook echt een woonplek van u mogen zijn waar uw geest thuis is. Zodat we er niet de kantjes van aflopen of ons lopen te drukken omdat we passief blijven. Geef dat we ook onszelf als levende stenen laten gebruiken en laten inmetselen. En als levende mensen in uw huis ook datgene wat we kunnen doen uit liefde voor u en voor elkaar proberen te doen. Heer, wij bidden voor uw kerk. Onszelf. Voor andere kerken, voor uw kerken in West-Europa, de hele wereld, Heer, maar zeker in West-Europa staan we enorm onder druk, mee als gevolg van de welvaart en alle andere dingen die onze aandacht kunnen vragen en die ons mateloos kunnen boeien. In de betekenis dat we er door geboeid raken. Heer, wilt u met kracht uw evangelie laten klinken. En geef dat het mensen ook verandert. Tot bekering brengt. Zodat ze zich toekeren naar het licht dat vanuit de hemel ons aardse bestaan binnenvalt. Wilt u ogen openen, Heer? Wilt u harten openen? Zeker ook de harten van mensen die zich langzaam maar zeker aan het afsluiten zijn voor u. Misschien gaat het wel over onze eigen kinderen of kleinkinderen. Wilt u met de boodschap van Jezus Christus in de kracht van uw geest toch weer een ingang geven? Het geloof laten groeien? Geest van hierboven, wilt u ons ook laten geloven? Liefde geven en met uw kracht bekrachtigen. En wij bidden ook voor de kerkelijke eenheid met al die kerken waar we één mee zijn in het geloof. Kerken die uw woord aan alle kanten willen hoog houden, die voor de Heer Jezus op de knieën willen gaan, die willen luisteren naar zijn stem. Wilt u alle processen zegenen en alle gesprekken die in dat kader gevoerd worden? Wij bidden voor de kerkraad, Heer, die woensdag is al vergaderen. Wij bidden om de wijsheid en het inzicht van uw geest in hun midden. Zodat ze de gemeente kunnen leiden en kunnen voorgaan. Wij bidden voor onze onderlinge omgang. Wat we dan noemen de gemeenschap van de heiligen. Omdat we de heilige dingen, uw liefde en uw genade en uw vergeving, gemeenschappelijk hebben. En omdat we dat met elkaar willen delen. Bewaar ons voor oppervlakkig christen zijn. Bewaar ons ook voor een afstandelijke onderlinge omgang. Maar geef dat we echt in de geest van de Heer Jezus ook de ander anders zien. Niet allereerst als een mens die zich aan ons voordoet, maar allereerst als een mens van de Heer Jezus. Wilt u alle hulp betonen en alle liefdadigheid in ons midden zegenen? Heel veel gebeurt in stilte, Heer, maar ook met veel toewijding. Wilt u al diegenen ook laten beseffen dat u dat ziet en nooit van uw leven vergeet? Wij bidden ook om verbinding, Heer, onderling, omdat dat best wel een kwetsbaar punt is. Dat we graag datgene wat we geloven en beleven ook met anderen willen delen en van anderen willen horen. En wilt u ons daarin ook laten groeien. Wij dragen zuster Gea Takken aan u op, samen met Wim en de kinderen, nu zich zo'n ernstige ziekte heeft geopenbaard. Ze daardoor ineens beseft dat het perspectief van haar leven wel eens heel anders zou kunnen zijn dan ze had gewenst. Wilt u hen allemaal ook het vertrouwen geven om bij de dag te leven? En elke dag en elke nacht ook het godsvertrouwen dat ze het eigendom zijn van Jezus Christus. Dat ook bij een chemokuur geen haar van je hoofd zal vallen. Als u het niet ziet. Heer, wilt u bij hen zijn in dit hele proces. Wij bidden ook om uw zegen over de ingezette medicatie. Geef dat de ziekte ook teruggedrongen en gestabiliseerd kan worden. En wilt u ook kracht en moed geven voor dat hele traject. Wij bidden voor alle zieken in ons midden, Heer. Wij bidden voor alle mensen die dat van heel dichtbij hebben meegemaakt. En wij bidden of u ook hen wilt dragen en vertrouwen wilt geven. Wij bidden voor degene die wij missen, Heer. Wilt u hen ook zegenen? Wilt u ook onze gaven straks in de collecte zegenen? Dat we ze zullen besteden aan hart voor zending. Wij bidden voor Bram, voor Patrick en Mariette met hun kinderen, voor Adriaan en Janneke met hun kinderen. Als ze op hun plek in de naam van Jezus Christus het goede proberen te doen en ook het grote nieuws proberen verder te krijgen. Soms in een omgeving die daar totaal geen oor naar heeft. Maar wilt u ook hun verblijf daar zegenen met uw geest? Heer, we danken u dat u alles op alles gezet hebt om ons als gemeente te stichten. En ook alles op alles zult zetten om ons als gemeente naar de toekomst te brengen. Blijf bij ons, Heer, met uw genade. In Jezus' naam. Amen. U krijgt de gelegenheid om datgene wat u voor de Heer van uw bezitting hebt meegenomen ook aan hem te geven. Laten wij tot slot uit de psalm zingen waar het ook over de hoeksteen gaat. In de nieuwe psalmrijming heet dat een cruciale steen. We zingen vers 1 en 8. 6, 1 en 6. Laat u, voordat we van hier gaan, vanuit de hemel zegenen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de eenheid van de Geest met u allen.